Radio Swammerdam.
Ja, jullie herkennen het misschien al, de intro theme song van Jurassic Park. Vandaag gaan we het hebben over science fiction, of eigenlijk de grens tussen science en science fiction. En vandaar dat ik wilde openen met een quote van Dr. Malcolm uit Jurassic Park. "You see, the problem is, your scientists were so preoccupied with whether they could, that they didn't stop to think if they should." Ja, dat gaat natuurlijk over de ietwat uit de hand gelopen reproductie van de dinosauriërs. En dat het uit de hand loopt is overigens iets wat we wel vaker zien in science fiction. Ik ben Tanne van der Wal en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Swammerdam. We zitten hier vandaag vanwege de COVID-19 maatregelen in mijn woonkamer. De kerstboom staat aan en naast mij zit mijn medepresentator Bob Hermans. Welkom. Bob, heb jij een favoriete science fiction film?
Ik kijk niet heel veel science fiction, maar ik vind Interstellar wel een hele mooie science fiction film.
Nou, dat is een mooie inkomer alvast, want ik denk dat we het daar later vandaag nog wel over gaan hebben. Ja, een dinosaurier kweken vanuit DNA uit een geconserveerde mug. Een stuk bijbeltekst vertalen naar een DNA-sequentie en dat bij jezelf injecteren. Mensen groeien in een kunstmatige baarmoeder. Een genetisch gemodificeerde gorilla die heel Chicago overhoop haalt en van een olifant een mammoet proberen te maken. Sommige van deze genoemde scenario's komen inderdaad recht uit een science fiction film, maar andere zijn realiteit of zijn hard op weg dat te worden. Science en science fiction hebben een interessante relatie tot elkaar. Het kan enthousiast maken voor nieuwe technologieën, het helpt ons na te denken over een potentieel toekomstbeeld, maar het kan soms ook beangstigend werken. En laten we eerlijk zijn, dat is soms ook gewoon wat we willen. Jurassic Park was lang niet zo spannend geweest om naar te kijken als het de wetenschappers vanwege wetten rondom het gebruik van genetisch materiaal waren gestopt bij de mug. Vandaar dat we het vandaag gaan hebben over het grensvlak tussen de wetenschap en science fiction en hoe we het debat rondom sommige van deze onderwerpen het beste kunnen voeren. Aan mijn keukentafel zitten daarvoor Joyce Nabuurs, bioethicus aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Joyce, jij bent gespecialiseerd in het gebruik van speculative design om het debat over dit soort toekomstige technologieën te voeren. Daar gaan we het zo meer over hebben. Ook aan tafel zit Daisy van der Sande. Zij is directeur van het internationale Science Film Festival in Science en filmwetenschapper. Welkom allebei. De techniek die ligt vandaag in handen van Henok Tespai. En aan het eind van deze aflevering zullen we luisteren naar een column door René van Amerongen. Joyce, ik wilde bij jou graag beginnen. Ik noemde het net al even kort in de inleiding. Mensen groeien in kunstmatige baarmoeders. Jij bent bioethicus aan de VU en je houdt je bezig met het onderwerp en met speculative design.
Ja.
Ja, en eigenlijk kijk je dus hoe we kunnen gebruiken, het speculative design, om de publieke opinie te peilen.
Niet alleen maar peilen, maar eigenlijk kunnen stimuleren om mensen daarover na te denken. Het is niet zo alsof we met speculatief ontwerpen of speculative design, denk ik, kunnen ophalen wat mensen denken. Maar we zijn ze actief aan het stimuleren en we geven ze van allerlei toekomstscenario's om hun mening te vormen.
Ja, dus het is eigenlijk... Ja, een goede stimulans en daarvoor gebruik jij als voorbeeld de kunstmatige baarmoeder.
Ja,
nou, dat is het onderwerp, ja. Ja, we willen eigenlijk eerst even luisteren dan naar een stukje van Omroep Brabant, wat jij mij eerder doorstuurde. En dat werd gemaakt naar aanleiding van de Dutch Design Week vorig jaar, waarin een voorbeeld tentoongesteld werd van hoe zo'n kunstmatige baarmoeder eruit zou kunnen zien. Aan het woord horen onder andere professor Goeit Ooi, Hij is gynaecoloog aan het Prinses Maxima ziekenhuis en houdt zich bezig met dit onderzoek. En dat doet hij in samenwerking met professor Frans van der Vossen en professor Lou Vijs van de Technische Universiteit Eindhoven. Laten we eerst even luisteren.
Zo zien we het nu altijd. Een kind dat te vroeg geboren wordt, gaat in een couveuse.
En het grote probleem is dat hij dan lucht moet gaan ademen. Dus dat er zuurstof in de longen komt. En die longetjes zijn nog helemaal niet rijp. En dan gaan de longblaasjes gaan kapot. En ja, dat is eigenlijk een groot probleem. Want dan houden ze hun leven lang vaak longproblemen over.
Een kunstbaarmoeder zou een oplossing zijn. Op de Dutch Design Week hangt dit voorbeeld van hoe het eruit kan zien.
Het kindje groeit in deze bollen. Er zit vloeistof gaat in en uit, bloedtoevoer, voedsel moet in dat bloed komen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste circulaties.
Het moet lijken alsof het kindje in de natuurlijke omgeving zit.
Dat een kindje eigenlijk dus in die vloeistof ligt, net alsof die in de baarmoeder ligt. Tegelijkertijd krijgt hij toch zuurstof via die navelstreng. Die navelstreng is aangesloten op die longmachine. En tegelijkertijd kun je ook nog eens in de vloeistof, als dat nodig is, wat extra medicijnen toevoegen. Bijvoorbeeld antibiotica, als er sprake zou zijn van de infectie. Dan kunnen die kindjes 4 weken langer, misschien nog wel langer zelfs, blijven doorrijpen. En als je dan uiteindelijk lucht in de longetjes laat komen, dan is er heel weinig aan de hand.
Er zijn al succesvolle experimenten geweest met lammetjes. Ze bleven doorgroeien in de kunstbaarmoeder en ze overleefden het. Hoe groot zijn de overlevingskansen met een kunstbaarmoeder?
Ja, zoals gezegd, nu overleeft maar de helft. Maar als we dit zouden kunnen bereiken, dan overleven ze allemaal.
Wel baanbrekend dus.
Dat zou zeker baanbrekend zijn. Het zet eigenlijk alles op zijn kop.
Ja, we hoorden het aan het eind al met een iets wat onheilspellend muziekje. Ik moest daar een beetje om lachen de eerste keer dat ik dit hoorde. Maar baanbrekend onderzoek wordt het genoemd. Joyce, ja. Wil je eigenlijk eerst vragen om uit te leggen wat speculative design is? Want jij gebruikt dat dus om onderwerpen zoals deze kunstmatige baarmoeder ter sprake te brengen. Ja, kun je eens uitleggen wat betekent die term eigenlijk?
Ja. Het zit hem eigenlijk al in de woorden zelf. Het is speculatief, dus je bent aan het speculeren met het gebruik van design, van ontwerp, over hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. En bij design denken we vaak aan een stoel of een tafel. Maar dit design gaat eigenlijk over, als je het voorbeeld van een kunstmatige baarmoeder neemt, hoe zou zo'n kunstmatige baarmoeder eruit zien? Maar ook wie zou er gebruik van mogen maken? Dus in het fragment wat je net hoorde, daar ging het eigenlijk over letterlijk hoe ziet die kunstmatige baarmoeder eruit. Maar we hadden ook exhibits die meer, onderwerp in de tentoonstelling, waarbij het niet zozeer ging over hoe ziet nou die technische details van zo'n kunstmatige baarmoeder eruit, maar hoe ziet een landkaart van een land eruit in de toekomst die gebruik maakt van zulke technologie? Wat voor groepen mensen wonen dan op welk deel van het eiland? En hoe ziet hun samenleving eruit? Wat zijn hun normen en waarden? Is zo'n kunstmatige baarmoeder iets wat je in het ziekenhuis neerzet, of is het draagbaar zodat een vader hem ook kan dragen? Wat we eigenlijk met dat speculatief ontwerp willen doen, is niet zozeer nadenken over hoe zitten nou die zuurstofstromen in elkaar of die bloedstromen. Hoe krijgt dat kindje nu zijn of haar voedsel? Maar hoe gaat zo'n nieuwe wetenschappelijke ontwikkeling onze maatschappij veranderen?
Ja, dat dus je bent eigenlijk bijna een soort science fiction film aan het uitdenken of een wereld aan het uitdenken in de toekomst.
Ja, en toen ik net zat na te denken, toen dacht ik, waarom heet het dan eigenlijk geen science fiction design? Daar heb ik eigenlijk nog niet eerder over nagedacht, over die vraag.
Goeie vraag.
En toen dacht ik, science fiction, ik denk dat je het eigenlijk zo ook zou kunnen noemen, maar dat science fiction al een bepaald idee, dat mensen al een bepaald idee hebben bij science fiction, omdat er natuurlijk een lange geschiedenis is in de film. En dat speculative design iets anders is, dat ze leggen de nadruk op, zou dit scenario zich echt kunnen voordoen? En dat proberen ontwerpers vaak in beeld te brengen door te zeggen, stel nou dat deze wetenschappelijke ontwikkeling, als die zich gaat ontwikkelen, kunnen we dan stap voor stap laten zien dat zo'n maatschappij zich echt zou kunnen ontwikkelen? Of is het realistisch om te denken dat het zo zou kunnen gaan? Ja, dat is natuurlijk een grey area, want maar goed, ik denk dat daar de nuance in zit.
Ja, er zit denk ik ook in feite natuurlijk iets ander een doel achter. Want ik denk dat het in die zin iets minder bedoeld is voor entertainment, wat natuurlijk wel deels een doel is van science fiction. En is het primaire doel van speculative design dan inderdaad echt meer om te informeren?
Nee, dat zou ik niet per se zeggen. Tenminste, ik vind informeren wel heel interessant gekozen woord, want dat is wat men heel vaak denkt als je het hebt over wetenschapscommunicatie. Of als je het hebt over hoe vertellen we mensen nou iets over die wetenschap. Dan komt heel vaak het woord informeren naar boven. En daarbij denk je meteen, oké, de wetenschap heeft al het antwoord. We moeten het alleen nog even vertellen aan de mensen. En als ze dan tegenstribbelen, dan begrijpen ze het niet zo goed. Dus dan moeten we het nog wat beter uitleggen en nog wat vaker. En dan komt dat wel. En dat is eigenlijk niet wat speculative design probeert te doen. Het is eigenlijk best wel een hele democratische tool, zou je kunnen zeggen. Want het zegt eigenlijk gewoon, stel nou dat dit zou gebeuren. En vaak zijn het best wel provocerende scenario's, net als in science fiction. Mm-hmm. Waar helemaal niet iedereen blij van wordt. Het probeert mensen ook te activeren en te zeggen, wat vind jij hier nou van? Juist niet, zo
het
gaat het.
Stimulerend, activerend.
Stimulerend, dus. Engagerend en echt, het probeert mensen zelf na te laten denken en zelf een mening te laten vormen over hoe zij zouden willen dat een wetenschappelijke ontwikkeling daaruit zou gaan zien.
Ja, lijkt me heel mooi en nuttig. We hoorden dus net al een stukje over de kunstmatige baarmoeder. Ik vraag me eigenlijk gewoon af, waar komt die specialisatie vandaan? Waar kwam het idee vandaan om dat nou als onderwerp te gebruiken?
Ja, goeie vraag. 2 jaar geleden is er onderzoek geweest in, even denken, volgens mij University. Nee, dan ga ik nu, dat moet ik uit mijn hoofd, schiet me dat zo niet te binnen. Een onderzoeksteam uit Amerika en die hebben experimenten gedaan met kunstmatige baarmoeders. En eigenlijk vanuit het idee van, hey, die premature geboren kinderen, die moeten we kunnen helpen, wat je net ook in het fragment hoorde. Ze hebben daarom dierenstudies gedaan en ze zijn erin geslaagd om lammetjes, vroeggeboren lammetjes, in met behulp van de kunstmatige baarmoeder, zoals Giet Oei het net noemde, te laten rijpen.
Ja, dat was het stukje over lammetjes hoorden we volgens mij net ook even. Daar kwam dat onheilspellende muziekje erbij in.
En om mensen een idee te geven, wat is nou zo'n kunstmatige baarmoeder? Dat is eigenlijk, een grote plastic zak, basically, gevuld met vocht, waarin die lammetjes zich dan ontwikkelden. En dat hebben ze gefilmd en dat werd online gezet. En dat ging meteen heel het internet over. Mensen vielen daar ontzettend over, vonden het geweldig. Meteen woorden als Brave New World kwamen natuurlijk naar boven. Vrouwen hoeven niet meer zwanger te worden. Dus eigenlijk zag je, en dat is wel heel interessant, als we het over science fiction hebben, dan hebben we het vaak over films. Maar als je alle reacties zag onder dat filmpje, dat waren allemaal science fiction scenario's. En dat was eigenlijk de aanleiding om een tentoonstelling te starten over deze wetenschappelijke ontwikkeling en over welke kant we willen dat dat opgaat.
Ja, en je zei het al, een tentoonstelling starten. Die tentoonstelling, dat werd Reproditopia.
Ja.
Leg eens uit, hoe zag dat eruit?
Ja. Ik ben dus bioethicus en ik was onderdeel van een team van designers. Dus ik mocht eigenlijk gewoon me aansluiten bij een team dat hiermee bezig was. En samen hebben we een expositie gemaakt, een futuristische voortplantingskliniek. En want wat we eigenlijk zagen toen we die wereld van de kunstmatige baarmoeders indoken, is dat daar op dat gebied van voortplantingstechnologie van allerlei dingen bezig aan de gang waren. Dus veel zullen ook gehoord hebben over de Chinese tweeling vorig jaar die is geboren, die genetisch is gemanipuleerd. Maar ook een kind met 3 genetische ouders is geboren, ik geloof 2 jaar geleden. IVF is natuurlijk al een hele oude techniek. Maar je ziet dus eigenlijk in dat veld van die voortplantingstechnologie dat er ontzettend veel gaande is. En toen hebben we de meest baanbrekende technologie eigenlijk gedacht. Hey, wat zijn nou de spannendste of de meest impactvolle technologieën? En daar eigenlijk scenario's van gemaakt. Stel dat dit een werkelijkheid zou worden. Stel dat we met behulp van huidcellen daadwerkelijk zowel sperma als eicellen kunnen maken. Dat is een van die technologieën. Wat zou dat dan kunnen betekenen voor de manier hoe we families starten? Nou, stel je voor dat je met jezelf een kind zou kunnen krijgen. Of wat als we met deze technologie een gezin kunnen starten met 10 ouders in plaats van 2? Hoe ziet dat er dan uit? Hoe ziet kerst eruit? Bij welke ouder ga je kerst vieren? Hoe ziet een stamboom eruit? Is dat nog wel een stamboom of is het meer een fungus, een netwerk? Hoeveel procent zou je ouder willen zijn van je kind? Nou goed, dat zijn allemaal van die hele speculatieve scenario's die we in zo'n kliniek hebben uitgedacht. Dus mensen kwamen eigenlijk binnen en ik was een van de consultants die daar rondliep, inclusief witte jas en klapper. En ik leidde mensen eigenlijk rond in die kliniek en ze zagen van allerlei objecten, speculative designs, met van die scenario's waarbij we eigenlijk, nou ja, deels vertelden, dit zijn dan wetenschappelijke ontwikkelingen nu, maar eigenlijk vooral de nadruk legden op hoe zou dat onze wereld veranderen? Hoe zou jij willen dat een wereld eruit zien? Is dit onderdeel van jouw reproductopia? Of is dit reproductopia, dystopia? En moet dit vooral niet werkelijkheid worden? Dus dat real life science fiction.
Ja, en die tentoonstelling die is ook, als ik het goed begreep, nog steeds te boeken, toch?
Ja, zeker. Ja, ik wilde dus niet geïnteresseerd zijn. Van allerlei dingen plukken, maar ja.
Nee, ja, zeker. Ja, nee, ik dus denk dat kan heel interessant zijn, denk ik.
Ja, dat is van designers collectief Next Nature Network. Dus daar is van alles over te vinden.
Je kon hem ook terugvinden op onze Instagram pagina. Daar hebben we ook wat foto's gepost over hoe dat er dan uitzag. Want ja, we kunnen het in woorden vertellen, maar het zien is toch ja, net een andere ervaring.
Ja.
Ja, je werkt dus aan de VU en je hebt ook onderzoeksresultaten vergaard tijdens dat werk, tijdens Reproductopia. Hoe ging dat dan in zijn werk? Hoe doe je wetenschappelijk onderzoek op zo'n tentoonstelling?
Ja, ik denk dat als mensen, nou, ligt eraan wie de luisteraar is, maar denk aan wetenschappelijk onderzoek, dan denk je misschien heel snel aan cijfers en harde data. Ik doe onderzoek in de sociale wetenschappen. Wat wil zeggen dat ik onderzoek hoe mensen nadenken over deze nieuwe technologieën. Door het analyseren van gesprekken die ik met ze heb. Dus we hebben van allerlei gesprekken met mensen gevoerd in die rondleiding. En vervolgens hebben we gekeken wat zijn er patronen eigenlijk die steeds in die gesprekken terugkomen. Wat vinden mensen nou het meest belangrijk? Of wat vinden ze het meest beangstigend? Of wat, op welke manier denken zij na over die toekomst? Zitten daar patronen in überhaupt? En op welke manier helpt nou zo'n speculatief design om mensen te helpen na te denken over die toekomst?
Kun je al een tipje van de sluier oplichten? Ik weet dat ze nog niet gepubliceerd zijn, de resultaten.
Ja,
maar
ja, zeker. Wat denk ik een heel belangrijke toevoeging is van speculative design, is dat het heel lastig is voor iedereen, denk ik, om je in te beelden hoe een toekomst eruit ziet. Dat is gewoon heel lastig. En daarom vinden mensen het, denk ik, vaak lastig om zich een beeld te vormen over, vind ik dit nou een positieve ontwikkeling of een negatieve ontwikkeling? En ik denk dat het makkelijk, en dat zie je dus ook in die reacties al onder dat filmpje terug, mensen grijpen eigenlijk terug op wat ze al aan beeldvorming tot zich hebben genomen. Dus ze kijken naar een filmpje, kijken naar een filmpje van lammetjes in de zak en denken aan Brave New World. En ik denk de toegevoegde waarde van speculatief design is dat het mensen dus een beeld kan geven en handvatten om te zeggen, dat wil ik wel en dat wil ik niet. Dus het geeft mensen de tools, denk ik, om, nou ja, om zo'n toekomst voor zich te zien. Dat is het allerbelangrijkste en meest duidelijke resultaat. En, maar wat daarmee samenhangt, wat ook wel spannend is, is het is allemaal speculatief wat wij presenteren. Dus in hoeverre ben je mensen nou echt aan het vertellen wat daadwerkelijk mogelijk is met de wetenschap? Of lopen ze weg met een heel verkeerd beeld van wat die wetenschap eigenlijk kan? Want dat wil je natuurlijk ook voorkomen. Dus dat vond ik een heel spannende bevinding, van hoe ga je nou om met die spanning?
Ja, en ik geloof dat we hebben eerder al hier wat over gepraat, en toen noemde je ook de hele mooie term suspension of disbelief. Ja. Haakt dat daar dan eigenlijk een beetje op in? En kun je daar nog iets meer over vertellen?
Zeker. En ik was afgelopen week, keek ik de film Basic Instinct. Dus echt al een hele oude film. En daar kwam die term ook in terug. Dus ik dacht, oh wauw, ik denk nu dat ik iets baanbrekends heb gehoord. Maar Paul Verhoeven back then had het er ook over. Ja, suspension of disbelief. En dat wordt ook veel gebruikt in speculative design. Als term is dat een hele bekende term. Namelijk, ben je eigenlijk bereid om... zie je in dat het fictie is, maar ben je bereid om mee te gaan in die fictie... om na te denken over real-life problems? Over gewoon de wetenschappelijke ontwikkeling waar we mee te maken hebben. En dat was heel interessant om te zien hoe bezoekers van die fertiliteits... van die voortplantingskliniek daarmee omgingen. Omdat je kon eigenlijk grofweg 3 groepen onderscheiden. De eerste groep, die had niet in de gaten dat het fictie was... dat is ook niet gek, want de installatie stond op de Dutch Design Week. En daar staan heel veel gewoon echte ontwerpen. Ja. We stonden op dezelfde afdeling als een Philips, die hun toekomstbeeld presenteert. Dus het is niet gek dat je rondloopt en denkt, dit is een prototype en dat komt volgend jaar uit. Maar dan krijg je wel een beetje dat informeren idee van, hier is het al. En het komt eraan en je hoeft er niks meer van te vinden. Dus daar word je heel passief van. Dan ga je niet meer heel kritisch nadenken. Dan had je een grote groep die wel in de gaten had van... dit is niet echt. En daar gingen we mee in gesprek. En daar hadden we hele interessante gesprekken mee. En je had ook een groep die hadden in de gaten dat het fictie was. En die waren daar heel erg gefrustreerd over. Dus die kwamen omdat ze een stuk in de Volkskrant hadden gelezen. Of bij De Wereld Draait Door. Of ik weet niet welke bronnen allemaal... En die hadden zoiets van, ja, maar dit is gewoon nep. Dit is gewoon fictie. Dit is gewoon science fiction. En waarom moet ik daar serieus over nadenken? Dit is helemaal geen realiteit. Dus ik denk dat die suspension of disbelief een heel belangrijk begrip is in... Nou, als je dit medium wil gebruiken in wetenschapscommunicatie. Omdat je daar eigenlijk... Je wil eigenlijk die middelste groep vooral hebben. Je wilt niet dat mensen weglopen met een verkeerd idee van wat gaat komen. En je wilt ze meenemen in een gesprek.
En is er dan nog een manier waarop je die mensen daarvoor kunt bereiden? Waarop je ze kunt primen dat ze inderdaad in die goede mindset zo'n tentoonstelling binnenlopen? Of is dat toch ook een beetje geluk met wie er binnenloopt?
Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Ik heb daar niet 1, 2, 3 een antwoord op. Ik zou wel zeggen, we hebben het dus op de Dutch Design Week naast Philips zeg maar tentoongesteld. Mm-hmm. En we hebben het in een design winkel tentoongesteld. En dat is al een hele andere setting. Dan komen mensen al heel anders binnen. Dus ik zou zeggen, je moet echt rekening houden met je omgeving. En volgens mij wil je ook spelen met aan de ene kant gebruik maken van... stereotypen zoals een witte jas en een klapper. Om mensen meteen het gevoel te geven dat ze iets herkennen. En dat ze een echte wereld binnenstappen. Zonder meteen heel karikaturaal te worden.
Ja, je wil niet te erg de jaswetenschapper neerzetten.
Nee, dat wil je ook weer niet. Dus je wilt ze een beetje handvatten geven. Waardoor ze denken, hier zit iets in wat ik ken. En dit is een echte wereld. Wat we zelf ook in de tentoonstelling hadden gedaan, was een soort van indicator per designobject aangeven. Ik geloof met een score van 1 tot 5, waarbij stond van hoe realistisch is het nu om te denken dat dit ooit echt werkelijkheid wordt.
Ja.
Dus op zulke manieren...
Ja, dat is denk ik wel een hele duidelijke...
Ja, kan het ook, ja.
Nou, dan om af te sluiten ben ik gewoon benieuwd. Ja, je hebt je nu verdiept in kunstmatige baarmoeders.
Ja.
Heb je nou een ander onderwerp waarvan je denkt, ja, daar wil ik de volgende tentoonstelling over maken?
Ik ben de laatste weken in de ban van GPT-3. Mm-hmm. Artificial intelligence, wat eigenlijk creatief kan schrijven, net zoals mensen dat kunnen doen. Althans, dat is in ieder geval het doel. En ik vind dat ontzettend interessant, ook eng tegelijk. Want het gaat eigenlijk over wat maakt ons dan nog mens? En is dat belangrijk eigenlijk of zo, dat wij een soort van bijzondere status hebben, of maakt dat eigenlijk helemaal niet uit? En dus daar zou ik me wel verder in willen verdiepen.
Nou, kijk er naar uit. Ja. En ik ben benieuwd. En dan gaan we voor nu over naar de tweede gast van vandaag, Daisy van der Sande. Daisy, ik noemde het in de introductie al. Jij bent filmwetenschapper en directeur van het In Science Film Festival. Nou, het festival is helaas net geweest. En ik heb al dingen online meegekeken, want dat was dit jaar online. Maar ik heb er erg van genoten. Dus ik kan het voor alle luisteraars zeker aanraden om volgend jaar daar... naar te kijken. Ik wil het er toch even kort over hebben, ook al is het net geweest. Wat is het doel van het In Science Film Festival?
Nou, grappig genoeg sluit het festival heel erg aan bij wat jullie doen. En wij discussiëren daar ook veel over. je zou kunnen zeggen dat in science een vorm is van wetenschapscommunicatie. We hebben een podium voor allerlei wetenschapsverhalen of verhalen over wetenschap. En met name doen we dat met film, dus mensen kunnen film zien. Maar wat we vooral doen is mensen ook in gesprek daarover laten gaan. Met elkaar, met wetenschappers, met makers, met creatieve denkers. En het gaat ons dus niet om informeren. Dus wij willen niet per se een heel didactisch festival zijn. Maar het gaat om eigenlijk mensen uitnodigen om in gesprek te gaan en ook terug te geven aan de wetenschap en onderzoekers die bezig zijn met die verschillende onderwerpen. Dus we zitten eigenlijk heel erg in dezelfde in hetzelfde vaarwater als waar Joyce mee bezig is met speculative design. Het gesprek eigenlijk. En mensen een mening laten vormen, mensen laten nadenken. Omdat we willen laten zien dat wetenschap niet in een vacuüm bestaat. Of dat het niet in een ivoren toren is. Maar dat het heel erg ingeworteld is in onze samenleving, in maatschappelijke kwesties, in culturele vraagstukken, of dat het een cultuur ook is. En dat het over allerlei ethische kwesties gaat waar we allemaal
waar
iets van moeten vinden.
Waar iedereen over na moet gaan denken. Ja. Nou, hartstikke mooi. Je bent verder dus filmwetenschapper.
Ja.
We hadden het, toen we even aan het praten waren, hadden we het al over de relatie tussen film en wetenschap. Jij vertelde toen dat die relatie eigenlijk al heel ver teruggaat.
Ja. Helemaal aan het begin van wetenschap.
Helemaal aan het begin.
Nou ja, goed. Kijk, ik moet trouwens lachen om. Suspension of disbelief is een hele belangrijke term natuurlijk binnen de filmwetenschap. Want een van de essentiële vraagstukken die waar filmwetenschappers zich mee bezighouden is: waarom moeten mensen heel hard huilen bij iets waarvan ze weten dat het niet echt is? Of lachen, of waarom zijn ze bang? Dus suspension of disbelief is ook een hele belangrijke filmtheoretische term. En er is heel veel onderzoek naar gedaan. Maar de basis van film begint onder andere inderdaad in wetenschappelijk onderzoek. Dus eind 19e eeuw waren wetenschappers heel erg geïnteresseerd ook in beweging. Dus hoe mensen bewegen en hoe dieren bewegen. En daarbij maakten ze gebruik van toen een nieuwe technologie, de fotografie. En hebben ze Edward Muybridge, die toen een fotograaf was, gevraagd om met zijn fotografieobject proberen vast te leggen of een paard, als die galoppeert, nou met vier benen van de grond komt. Dus hij moest een installatie bedenken waarin hij dat kon laten zien. En hij zette dus 12 of 19, 18 camera's achter elkaar en liet een paard door touwtjes heen rennen, waardoor al die fotootjes werden genomen. En ineens kon hij laten zien, als zo'n flipboekje achter elkaar afspeelde, kon hij die beweging simuleren. En daarmee is het idee van film eigenlijk ontstaan. Het idee dat je dus, als je een aantal foto's achter elkaar zet, en daar zit een zwart beeld tussen, er zit een onderbreking tussen en je speelt ze dan achter elkaar af, dat je dan beweging krijgt. En dat is één van de vormen waarin film is ontstaan. Maar die hele nauwe relatie tussen met fotografie of met een camera iets kunnen observeren wat je met het blote oog niet kan zien, dat is eigenlijk waar film is ontstaan, zeg maar. Dus het observeren, het kunnen laten zien van wat er niet is of wat er mogelijk niet is, of wat er mogelijk wel is. Dat is een heel belangrijke ontstaansgeschiedenis van film.
Ja, en daar is nu natuurlijk al vrij snel ook toen een entertainment doel bijgekomen eigenlijk.
Ja, dat was er eigenlijk ook. Dus als je zeg maar een soort genealogie moet tekenen van film, dan heb je dus en de vaudeville, dus kermissen, waarop je allerlei optische illusies, spelletjes had. Dat is ook een begin van film, maar je hebt dan ook die wetenschappers die met film bezig waren. Dus en dan heb je ook nog technologische ontwikkelingen, dus de stoommachine en de naaimachine en weet ik het allemaal niet, wat soort machines. Dus als je een soort genealogie moet tekenen, maar wetenschappers staan een hele belangrijke van.
Ja, ja, dus het staat in feite met entertainment staan een soort van aan de...
Ja.
Nou ja, en nu hebben we tal aan science fiction films. Er zijn een hoop populaire science fiction films te bedenken en in die films maken ze gebruik van scenario denken eigenlijk. En ik denk dat dat heel erg goed linkt met de speculative design.
Ja, ik was ook al benieuwd of er misschien scenario schrijvers meewerken aan het onderzoek van Joyce bijvoorbeeld. En dan denk ik, dat zou logisch zijn als je scenario schrijvers of überhaupt schrijvers eigenlijk uitnodigt om mee te werken aan dit soort scenario's.
Want hoe linkt scenario denken nou eigenlijk aan die film? En wat is nou de link met de wetenschap? Hoe helpt dat de wetenschap?
Nou, ik denk dat Joyce daar al wel het een en ander over gezegd heeft. Dus je ziet dat veel wetenschappers zijn niet zozeer met scenario's bezig en zouden dat wel meer moeten zijn eigenlijk. Zeker als ethicus denk ik dat je het belangrijk vindt om na te denken. Dus dat je realiseert dat je wetenschap niet in een vacuüm ontstaat, maar dat het heel duidelijk impact heeft in een samenleving en vaak hele onbedoelde gevolgen van allerlei wetenschappelijke ontwikkelingen. En wetenschappers zijn vaak helemaal niet bezig daarmee. En juist een scenario-schrijver die wel nadenkt, wiens plezier het ook is om een wereld voor te stellen van wat als we dit introduceren, wat zou er dan allemaal kunnen gebeuren en hoe kunnen mensen met dit soort ontwikkelingen omgaan. Ik denk dat dat een hele vruchtbare manier is om wetenschappers veel kritisch te maken en na te laten denken waar ze mee bezig zijn. En ja, dat.
En in hoeverre werkt de wetenschap dan samen? Gebeurt dat genoeg? Met de film bedoel ik dan?
Wetenschappers zelf, wij proberen als platform, in Science probeert ook een platform te zijn om filmmakers en wetenschappers bij elkaar te brengen. En vaak is het zo dat wetenschappers denken, leuk, er gaat iemand een film maken over mij en over mijn onderzoek. Terwijl film een soort van wetenschapscommunicatie en een soort hoofdpersoon in een documentaire zijn. Terwijl filmmakers zijn natuurlijk, zijn artistieke denkers. Dus die hebben hun eigen verhaal. En gaat het vaak niet over een wetenschapper of over zijn werk. En dat is echt een soort van miscommunicatie vaak. En terwijl kunstenaars, artistieke denkers, veel meer makkelijker openstaan om zich in een ander vakgebied of in een ander gebied, een ander veld te duiken en die taal eigen te maken en de belangrijke concepten of de denkwijze. En dat is voor wetenschappers vaak wat moeilijker om zich open te stellen en hun eigen werk te laten informeren, dus hun eigen onderzoek, hun onderzoeksvragen te laten informeren door een artistiek denker als een filmmaker.
Ja, dat scenario denken dus ook eigenlijk toe te laten over jouw eigen.
Ja.
Ja, ik herken het wel. Ik ben zelf wetenschapper. Ja. En als dat je eigen onderzoek is, dat is je babytje. Dus daar.
Ja.
Ja. Ja, ik snap dat dat wel lastig kan zijn.
Ja, en daarom wordt er ook wel gezegd, dus door makers en ook wetenschappers die wel met kunstenaars of met filmmakers werken, dat het juist Dat moet je niet, zeg maar, halverwege of in het eindstadium van je onderzoek doen. Eigenlijk moet je dat soort mensen bij elkaar brengen aan het beginstadium van een onderzoek eigenlijk. En steeds met elkaar op laten lopen. En dan krijg je eigenlijk de meest vruchtbare uitwisseling. En dat gebeurt hier in Nederland wel op mondjesmaat. Bijvoorbeeld Maartje Nevejan is een documentairemaker die met epilepsieonderzoekers aan de Universiteit Utrecht samen heeft gewerkt om onderzoek te doen naar absence epilepsie. En heeft daar ook een film over gemaakt, heeft daar ook een researchfilm van gemaakt, waarmee ook onderzoekers kunnen werken om met patiënten te onderzoeken wat gebeurt er dan en wat speelt er zich nou af in iemand zijn hoofd op het moment dat hij een absence heeft, bijvoorbeeld. En dat is omdat ze vanaf het begin met elkaar betrokken zijn en niet omdat Maarten Nevejan als documentairemaker dan aan het eind een keer binnenkomt waar je en zegt, hey, wat doen jullie eigenlijk allemaal? En daar een soort,
ja, een soort,
precies,
samenwerking. En
precies.
Volgens mij een ander mooi voorbeeld daarvan, Bob, die noemde toevallig als zijn favoriete science fiction film, maar is Interstellar.
Ja, Interstellar is weer, een ander, heel ander soort film waarbij de DOP, de director of photography, de cameraman eigenlijk, maar in Nederland is de cameraman ook iemand die echt op de set staat met die camera in zijn hand. In Amerika heb je de DOP's eigenlijk meer de visueel denker, die heeft met een aantal wetenschappers onderzoek gedaan naar hoe kunnen we nou zwarte gaten het best verbeelden. En daar moesten eigenlijk nieuw soort camera's en nieuw soort software voor ontwikkeld worden om überhaupt dat zwarte gat, die dimensies te kunnen verbeelden. En die software, die visualisatietechnieken zijn weer door wetenschappers gebruikt om onderzoek te doen naar zwarte gaten. En ik weet niet zeker of ze nou ook mee hebben geholpen aan de eerste foto van het zwarte gat, de event Telescope Event Horizon.
Nou, ik weet het even niet meer. Jaartje terug ongeveer.
Maar daar is dus in eerste instantie zijn die wetenschappers betrokken om die cameraman te helpen. En uiteindelijk is die software gebruikt zelf om wetenschappers onderzoek te doen naar zwarte gaten en fenomenen in het universum.
Lijkt me ook inderdaad voor die wetenschappers dan, denk ik, een heel interessante andere manier van brainstormen. Op een veel creatievere manier.
Precies.
In die andere bubbel dan eigenlijk.
En verbeelding is eigenlijk, ik denk dat verbeelding, dat is waar wetenschappers en filmmakers eigenlijk artistiek denkers elkaar kunnen vinden. Want volgens mij moet elke onderzoeker zich eerst een voorstelling proberen te maken van waar die naartoe gaat. Of wat zijn vraag is. En ook welke methodes je nodig hebt om die vraag proberen te beantwoorden. En dat is, en je probeert inzicht te krijgen in een werkelijkheid. En de uiteindelijke methode die een kunstenaar gebruikt is een andere dan een wetenschapper. En ook de uitkomsten zijn anders. En die van wetenschappers zijn zeer, met heel veel conventies. Waar kunstenaars weinig conventies hebben. Maar ik denk dat het idee van verbeelding, dat daar zit de kern waarin mensen in hetzelfde veld bewegen. En dat is volgens mij precies waar Joyce ook zich begeeft met speculative design.
Ook wel heel mooi wat je daar straks zei over hoe we zo weinig zicht hebben op de effecten van wetenschap. Maar dat je niet altijd weet, je begint bij A en het eindigt bij Z. En op welke manier die de maatschappij beïnvloeden. En jij weet vast van wie deze quote komt, ik weet het niet. Maar ik las ooit eens over een science fiction schrijver die zei, een echt goede science fiction schrijver, die bedenkt niet alleen maar de auto, maar die bedenkt ook de file. En ik vond dat wel een heel mooie uitdrukking waar wetenschap misschien zich vaak focust op de ontwikkeling van de auto en
precies,
de motor. En ik denk dat daarin inderdaad die verbeelding en die input van meer creatieve sectoren of individuen daar juist echt van essentiële waarde is.
Ja.
Wat is de file van de kunstmatige baarmoeder?
Precies.
Ja, Einstein zegt dat ook, die heeft ooit gezegd, imagination is more important than knowledge. Dus net in iets anders, maar die ligt denk ik in dezelfde hoek. Ik wil dan verder gaan, nu we toch al met z'n allen aan het praten zijn. Waarom ik nou eigenlijk het hierover wilde hebben, dat kwam uit een persoonlijke hoek. Ik was 2 jaar geleden naar de bioscoop, naar de film Rampage. En dat is een film met The Rock. En die gaat dus over CRISPR-Cas9. Dat is een nieuwe technologie. En dit is de eerste film waar die technologie in voorkwam. En hij is veel nieuws geweest. Hij noemde ook al de tweeling in China die genetisch gemodificeerd is. Wat je daar dus in feite mee kan. Het is een soort van find and search. Dus je zoekt een stukje DNA. En dat kunnen we dan vinden en vervangen door wat we willen. Dus daar komen automatisch ook inderdaad weer van die Brave New World scenario's. Dat is wel echt een ingeburgerde science fiction boek volgens mij. Maar goed, die film Rampage is dus de eerste film die dat gebruikt. Er gaat een experiment in het heelal, gaat mis en er komt wat CRISPR uit de lucht vallen. Dat wordt opgesnoven door Gorilla George. Ja, echt waar. En Gorilla George die muteert vervolgens in vrij hoge snelheid naar een monster wat de dag later heel Chicago overhoop haalt. En ik heb een klein fragmentje van de trailer klaarstaan, dus daar gaan we eerst even naar luisteren.
Last night, George was 7 feet and weighed 500 pounds. This morning, he's 9 feet pushing 1,000. What's happening to my friend?
Are you familiar with genetic editing? Changes will be incredibly unpredictable.
Is he the only one?
Oh, you didn't know about the 30-foot wolf?
Er bleek dus ook een wolf gemuteerd te zijn. Uiteindelijk zelfs een soort Godzilla-krokodil komt erin voor. Het loopt helemaal uit de hand in die film. Verder van genoten overigens. Maar waar ik over na ging denken is deze film start dus. En ik ben later nog wat op gaan zoeken. Er is op het internet toen ook wel wat om te doen geweest vanuit de wetenschappelijke gemeenschap. Hij start met een stuk tekst waarin ze uitleggen wat CRISPR-Cas is. En ja, geheel correct, meer een beetje documentaire stijl. En dan vervolgens gaan ze er zo mee aan de slag en loopt het zo uit de hand. En nou ja, nu kan ik eerlijk zeggen, we zijn op dat punt totaal nog niet van genetische modificatie. En het is natuurlijk een onderwerp wat vrij snel angstscenario's oproept. Dus wat doet zo'n film nou met de publieke opinie over zo'n specifieke techniek als CRISPR-Cas9? En hoe voorkomen we dan toch dat eigenlijk heel veel angst opwekt onterecht? En misschien heeft dat dan inderdaad met die suspension of disbelief te maken. Maar ik ben wel benieuwd wat jullie daarover te zeggen hebben.
Ik denk dat het gros van de mensen die deze film kijken in categorie 2 vallen, waar Joyce het net over heeft. Kijk, Joyce legde net al uit, de manier waarop mensen dit soort speculatieve verhalen over wetenschap benaderen, is altijd vervuld van waar ze al bekend mee zijn. Dus mensen zijn opgevoed met allerlei conventies van hoe verhalen in elkaar steken. En je hebt in films, zeker dit soort science fiction films, allerlei markers zo van, en nu wordt het, nu is het hysterische fictie, zeg maar. Dus ik denk dat, ik ben daar nooit zo huiverig voor. En ik denk dat mensen heel snel begrijpen, maar dit is gewoon, net zoals Jurassic Park, een soort manier om plezier te beleven en na te denken. En het is ook een vehicle om allerlei CGI-technieken waarschijnlijk uit de hoge hoed te trekken.
Ja,
hij
zat goed in de CGI deze film. Ja.
Dus ik heb hem niet gezien, maar als ik zo die trailer hoor, dan denk ik, ik herken het al, weet je wel. Dus er zitten allerlei gewoon conventies in die heel gebruikelijk zijn. Dus ik ben daar niet zo kritisch over. Maar ik snap wel je zorg. If anything vind ik dat dit soort films eigenlijk een kritisch debat over CRISPR-Cas en over genetische modificatie in de weg staat. Dat is het vooral meer. Dat mensen denken, dat is allemaal niet zo. Weet je wel, dat ze eigenlijk te laconiek daarover zijn in plaats van dat ze angst hebben, eerlijk gezegd. Ja. Dat zou ik eerder denken.
Ja, ik kan me heel goed voorstellen. En ik vroeg me ook af, je zei het eigenlijk in de wetenschappelijke community, zeg maar, was er wat ophef over. Maar was dat ook zo in de maatschappij?
Ja, dat viel dus mee. Dat was dus grappig. Ik denk dus dat een heleboel mensen die zelf onderzoek deden met CRISPR-Cas totaal in de paniek schoten. Nou, een beetje diezelfde reactie misschien hadden die ik had toen ik deze film voor het eerst zag. En inderdaad, bij het publiek eigenlijk niemand daar uiteindelijk iets over gezegd heeft. Maar het deed me wel nadenken, in hoeverre zouden wetenschappers daar een actievere rol in moeten aannemen? Of dus toch meer samen, hoe kan je die samenwerking nou eigenlijk stimuleren? Want het is natuurlijk mooi dat zo'n onderwerp als CRISPR-Cas voor het eerst gebruikt wordt in die films.
Want dat kan er natuurlijk ook voor zorgen dat misschien mensen denken van, dit klinkt zo belachelijk, zo ridicuul eigenlijk van, wat is het nou eigenlijk? Wat houdt het nou in? En dat ze uit zichzelf misschien de interesse krijgen om het gaan uitzoeken. Ik weet niet of dat zo is, maar
ja, ik denk eerder dat het negatieve effect van deze films kan zijn dat mensen denken, dat is zo ver van ons bed, dat gaat niet gebeuren.
Een genuanceerder beeld is veel enger eigenlijk.
Precies, dat wilde ik zeggen. Want het is heel belangrijk dat mensen eigenlijk een beetje in de gaten krijgen wat CRISPR-Cas kan, waar die techniek nu staat. En dat het er eigenlijk al is en wat er allemaal mee mogelijk is. Want dat kan hele ingrijpende gevolgen hebben. Sterker nog, het heeft al hele ingrijpende gevolgen. En het zou heel goed zijn als mensen daarover geïnformeerd worden. En zo'n film helpt daar dus helemaal niet bij. Dus
nee, het is wel heel interessant net wat jullie nou zeggen. Dat je inderdaad eigenlijk die nuance. Ja, want ik geloof dat jij het ook al eerder had gezegd toen we eerder aan het praten waren. Dat mensen eigenlijk veel sneller een mening weten te vormen over die extreme. Maar in die nuance gaat het een beetje wringen.
Je kunt heel makkelijk, als het gaat over de kunstmatige baarmoeder, is het heel makkelijk om er helemaal mee eens te zijn dat deze techniek moet worden ontwikkeld voor te vroeg geboren kinderen. Want wie wil dat nou niet? En het is heel makkelijk om te zeggen, Brave New World moeten we niet willen. Maar alles daartussenin is veel lastiger. En met dat voorbeeld van de film net, ik ben het helemaal met je eens, Daisy, van de Godzilla-film. Je stapt de cinema uit en je bent hem alweer vergeten. Maar het nieuws over die tweeling, dat is eigenlijk veel enger dan die science fiction film. Want dat is veel genuanceerder. Maar het is ook veel meer dichter bij wat je serieus moet nemen. Sterker nog, het is er al. Maar veel meer waar je echt over na moet denken. Dus ik vond het, ja.
Ja, hoe kunnen we dat dan, wat is daar dan de oplossing voor? Hoe kunnen we dus die waarde eigenlijk van het goed gebruik van de wetenschap in zo'n film en die nuance heel erg bewaren? Ligt dat puur bij die scenario schrijvers of toch ook, zit dat echt in die samenwerking?
Het zit echt in die samenwerking. Het is, kijk, er is veel kritiek op de aandacht voor wetenschapscommunicatie vanuit de wetenschap. Hè? Zo van, oké, dan hebben we nog een opdracht. We moeten de mensen gaan vertellen wat we allemaal doen. Maar er is wel het is heel belangrijk om meer te doen aan wetenschapscommunicatie. En ik natuurlijk vind dan dat je daar hele mooie vormen voor hebt om dat te doen. Om mensen echt mee te nemen. Om mensen ook te laten zien hoe mooi wetenschap is. Maar, en dat hoeft dus niet alleen maar met een soort posterpresentatie, weet je wel. Dus ik denk dat het juist heel veel zin heeft om creatief denkers en scenario-schrijvers mee te laten werken of andere vormen te vinden voor hoe je communiceert over wetenschap en überhaupt om wetenschap te bedrijven.
Denk je dan ook dat de wetenschappers daar misschien ook door geïnspireerd kunnen raken? Door de dialoog met mensen die al gaande is naar aanleiding van zo'n film? Om dan te kijken van, goh, wat zijn nou knelpunten die wij dus misschien nog niet hebben gezien?
Nou ja, of niet eens naar aanleiding van een film die er al is, maar naar aanleiding van een filmidee. Nou is het wel zo dat, we hebben natuurlijk een paar jaar geleden een soort van oproep gehad van iedereen mocht zijn vragen insturen voor de Nationale Wetenschapsagenda, die kwam daaruit. En ja, daar zijn geloof ik 12.000 vragen ingestuurd en zeg maar 11.000 daarvan zijn al lang en breed beantwoord door wetenschappers. Maar toch, ik denk juist, creatief denkers en makers zijn echt mensen die ook onderzoek belangrijk is onderdeel van hun werk. En ook echt wel in onderwerpen duiken. En dan dus interessante vragen kunnen stellen waarmee ze samen kunnen werken met wetenschappers. En elkaar daar vinden op die speculatieve vragen. Dat is eigenlijk waar ze elkaar moeten vinden, zeg maar.
En wat ik ook merk in wat jij vertelt over je filmfragment, daar voor mijn gevoel wordt daar die wetenschappelijke uitleg gebruikt om een soort van gewicht te geven aan de film. Kijk eens, dit is echte wetenschap. Ja. Terwijl ik denk dat voor wetenschapscommunicatie en die relatie tussen wetenschap en de maatschappij, is die technische informatie helemaal niet interessant. Of in ieder geval, dat is niet wat je met elkaar wil bespreken. Je wilt juist bespreken wat die file is, wat de impact is op de maatschappij. En ik vind een heel mooi voorbeeld, een heel bekend voorbeeld ook, de film Her van Spike Jonze van een paar jaar geleden. Je hebt niet de technische details nodig om de belangrijkste gesprekken over de invloed van wetenschap op de maatschappij te voeren. In die film heb je geen idee hoe dat besturingssysteem, en want daar gaat het over, de hoofdpersoon wordt verliefd op zijn iOS, zijn besturingssysteem. Je hebt geen idee hoe dat besturingssysteem in elkaar zit. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat erover hoe verhouden wij ons als mens tot technologie. Is het gek om verliefd te worden op je besturingssysteem, wat gewoon een artificial intelligence is? Of kun je dat stiekem best wel begrijpen aan het eind van de film? Dus volgens mij wordt het in het filmfragment wat we net hebben gehoord ingezet dat gaat helemaal niet over die wetenschap, dat gaat om het gewicht aan de film. En volgens mij wat wetenschapscommunicatoren wat we zouden willen, is dat gesprek voeren over die impact. En daar heb je die technische details niet per se voor nodig.
Nou, en daarmee wil ik het graag afsluiten, dit gesprek. En wil ik overgaan op de column van vandaag. En die is geschreven door René van Amerongen, laten we gaan luisteren.
Het bestaat echt. Het Scully-effect. Vernoemd naar Dana Scully, de nuchtere en doortastende partner van Fox Mulder uit de X-Files, die er alles aan doet om haar goedgelovige collega ervan te overtuigen dat zelfs de grootste mysteries meestal een logische en wetenschappelijke verklaring hebben. Al moet ook zij af en toe haar meerdere erkennen in de zaken die op hun bureau belanden, want daar zit toch maar al te vaak een onmiskenbaar vreemd en buitenaards luchtje aan. Het Scully-effect dus, verwijzend naar het fenomeen dat dit fictieve tv-karakter, FBI-agent Dana Scully, talloze meisjes heeft aangespoord om te kiezen voor een opleiding en carrière in zogenaamde STEM fields, science, technology, engineering en math. Vakgebieden waarin vrouwelijke rolmodellen schaars zijn als gevolg van een historische scheefgroei, resulterend in persistente overpopulatie door, jawel, daar is hij, de blanke cisgender man van middelbare tot babyboomer leeftijd. Mij heeft ze ongetwijfeld ook geïnspireerd, al kan ik me dat helaas niet actief herinneren. Maar het eerste seizoen van de X-Files, en dan heb ik het natuurlijk over het origineel uit de jaren 90 van de vorige eeuw, ging in première kort voordat ik eindexamen deed en nog dacht dat ik arts wilde worden. Nu, pak een beet 30 jaar later, ben ik blij dat ik Medisch Centrum West heb ingeruild voor het Science Park in Amsterdam-Oost. Want net als Dana Scully zoek ik liever naar antwoorden op grote en fundamentele vragen, balancerend op de grenzen van het onbekende. Mijn favoriete X-Files aflevering, Redux, stamt uit 1997 en biedt tot op de dag van vandaag een van de meest accurate en, voor de kenners onder ons, tegelijkertijd hilarische kijkjes in de keuken bij een wetenschappelijk experiment. Waar men in fictieve setting nog wel eens wil pipetteren zonder puntjes, een doodzonde in het lab, of de pipet ter hand neemt als ware het een injectiespuit, er bestaat zelfs een blog waarop dit soort misstappen verzameld wordt, ik zou zeggen, breng eens een bezoekje aan de That's Not How You Pipette Tumblr, volgt Dana Scully een vrij natuurgetrouw protocol voor een zogenaamde Southern Blot. Ik zou hier tot in detail kunnen uitleggen waar ik het precies over heb, maar de ontwikkelingen in de moleculaire biologie gaan snel en ik behoor inmiddels tot een uitstervende generatie die dit experimentele huzarenstukje nog in de vingers heeft. Kort samengevat, komt het erop neer dat je met een Southern Blot een specifieke DNA-sequentie kunt detecteren in een complex mengsel. Scully gebruikt hem, hoe kan het ook anders, om aan te tonen dat ze geïnfecteerd is geraakt met vreemd viraal DNA van onbekende oorsprong. Wie denkt dat hij of zij nu lang moet wachten op de uitslag van een PCR-test, heeft nog nooit in quarantaine gezeten voor de duur van een Southern Blot-experiment. Afhankelijk van de DNA-sequentie die je wilt aantonen en de kwaliteit van het radioactief gelabelde DNA-fragment waarmee je dat daadwerkelijk doet, de zogenaamde probe, duurt het ettelijke weken voordat je genoeg signaal hebt om de proef te kunnen interpreteren. Maar Scully heeft haast. Langer dan 5 uur heeft ze niet. En nu komt het mooie, want in plaats van dit ongemakkelijke probleem te negeren, wat behalve een aantal nerds niemand zou zijn opgevallen, besloten de makers het expliciet in het script te verwerken door Scully's tegenspeler, Dr. Vitagliano, een paleoclimatologist, tussen neus en lippen door te laten opmerken. Not gonna happen. Not unless we have a blazing hot probe. Misschien moeten we het fragment een keer terugkijken. Het staat op YouTube. En dat brengt mij bij het best bewaarde geheim en wat mij betreft de meest begeerlijke baan in Tinseltown. De Hollywood Science Advisor. Vaak een kennis van een kennis van de regisseur, maar ook al jaren leverbaar via de Science and Entertainment Exchange, een initiatief van de National Academy of Sciences, waarbij professionals uit de entertainmentindustrie gematcht worden met wetenschappers, zodat er meer synergie ontstaat tussen die twee takken van sport. En daar is, wat mij betreft, aan alle beide kanten behoefte aan. Natuurlijk willen we dat wetenschappers vaker en realistischer in beeld komen. En dan niet alleen als evil scientist of roepende in de woestijn die aan het begin van elke rampenfilm stevast genegeerd wordt, maar als mens van vlees en bloed met uiteraard uitstekende pipeteervaardigheden. Andersom kunnen wetenschappers nog het nodige leren op het gebied van storytelling. Want onze primaire manier van communiceren, het wetenschappelijke artikel, is een opeenstapeling van saaie feiten waarin alleen mede-experts een spannend en samenhangend verhaal kunnen ontdekken. Dat kan en moet beter, zeker in een tijd waarin van wetenschappers verwacht wordt dat ze hun best doen om een breed en groot publiek te bereiken. En goede verhalen vertellen, dat kunnen ze in Hollywood natuurlijk als geen ander. Toen ik 7 jaar geleden mijn eigen onderzoeksgroep startte, heb ik me dan ook meteen aangemeld als gegadigde bij deze Science and Entertainment Exchange. Er volgde een videocall, ik belandde in de kaartenbak en onderging hetzelfde lot als de meeste acteurs en actrices. Er volgde radiostilte en ik werd nooit teruggebeld. Mijn droom om Tom Cruise te leren pipetteren of Morgan Freeman de geheimen van de celkweek bij te brengen, er is allemaal niets van terechtgekomen. Daarom speel ik met de gedachte om het toch wat dichter bij huis te gaan zoeken. Want waarom woont er nog geen wetenschapper in Meerdijk? Waar blijft CSI Amsterdam? En, laten we wel wezen, het is natuurlijk maar een kwestie van tijd voordat onze nationale coronaperikelen gedramatiseerd gaan worden. Dus ze mogen me bellen, de Frank Ketelaars en de Martin van Koolhovens. Ik maak met liefde tijd vrij om Pierre Bokma, Fetja van Uwet en Ramzi Nasser in te werken. En vooruit, Elise Schaap en Saskia Temmink mogen mee aanschuiven. Want ook de Nederlandse meisjes van nu hebben nog wetenschappelijke rolmodellen nodig. En soms werkt dat allemaal toch nog net iets beter als je ondertussen weg kunt dromen bij een spannend en romantisch verhaal.
Nou, dat was de mooie column van René van Amerongen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. We spraken over science en science fiction. En daarvoor zat ik aan tafel met Joyce Nabuurs, Daisy van der Sande en Bob Hermans. Allemaal bedankt voor jullie komst vandaag. We luisterden dus naar een column van René van Amerongen. En de techniek werd geregeld door Henok Despai. Vanaf vanmiddag kunnen jullie deze aflevering terugluisteren op SoundCloud of via uw favoriete podcastplatform. Wilt u nou reageren? Dan kunt u een mailtje sturen naar redactie@radiozwammerdam.nl of een berichtje sturen via Facebook, Twitter of Instagram @radiozwammerdam. Mijn naam is Tanne van der Wal en u luisterde naar Radio Zwammerdam. Volgende week zijn we er weer en voor nu wens ik u een fijne zondag en bedankt voor het luisteren.